Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 111. Looft Halleluja, loof den Heer, en zijn naam is heilig en geducht. 1 en 6 van 111. Gemeente, we lezen samen het woord Gods en we doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 12e hoofdstuk, we lezen daarvan de verzen 31 tot en met 45. Matteüs 12, de verzen 31 tot en met 45. En na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 51. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Of maakt de boom goed en zijn vrucht goed, of maakt de boom kwaad en zijn vrucht kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij andere gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond, De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas, de profeet. Want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas en ziet, meer dan Jonas is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en ziet, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Wij doen nu belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen vanavond onze catechismus weer en we lezen verder in de verklaring van Gods geboden. Vanavond luisteren we naar de 36e zondag, waar het gaat over het derde gebod. En dat derde gebod, u weet dat natuurlijk, luidt: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Wel nu, daaromtrent wordt gevraagd in zondag 36, wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. In het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Laten wij de naam des Heren aanroepen en mogen dat zijn met eerbied en diep ontzag. Heren, aan de avond van deze dag, deze zondag, zoeken wij uw heilig aangezicht in gebed en smeking, maar ook met dankzegging, want dat past ons ook, zeker als we bedenken dat wij zondaren zijn die buiten uw gunst en gemeenschap terechtgekomen zijn door onze zonden en die het ook niet waard zijn dat u nog enig woord van genade en van verlossing tot ons zou spreken. Toch gebeurt dat, toch komt dat woord ook vanavond weer tot ons. En hoewel dat woord ons ook schuldig verklaart en onder de zonde besluit, toch eindigt het daar niet en toch is dat niet uw laatste woord, want juist voor zondaren, juist voor overtreders van uw wet, juist voor schuldigen hebt u genade beschikbaar. En laat u aan zulken het evangelie verkondigen. En wordt van de Heere Jezus gezegd dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren in zonde en in schuld. Heren, daarom past het ons om inderdaad uw naam met dankzegging te vermelden. En u te erkennen voor het feit dat wij vanavond weer in de kerk mogen zijn en dat we hier uw woord mogen horen. Uw geboden, maar ook uw evangelie. Het past ons en we mogen dat dan ook inderdaad doen. U te danken, Heere, voor datgene wat gij ons in bewijzen van uw genade nog verleent. Laat het nu niet onopgemerkt blijven. En laten wij ook niet vergeten de ware grond van het weldoen op te merken. We doen dat zo menigmaal, Heere, met grote en met kleine dingen. Bij grote dingen willen we nog wel eens een ogenblik stilstaan, maar de kleinere dingen, daar zijn we zo aan gewoon geraakt en we denken er niet meer bij na dat dat allemaal uit uw hand komt en dat het zegeningen en weldaden zijn. En we moeten ook eerlijk bekennen, Heren, dat we er ook zo aan gewoon zijn geraakt dat we uw woord hebben en dat we naar de prediking van uw woord kunnen gaan luisteren. Het zegt ons vaak zo weinig en het doet ook zo weinig. Terwijl het toch zo'n wonder is, terwijl het toch zo groot is, terwijl het toch inderdaad reden behoorde te wezen om u in oprechte dankbaarheid te erkennen, want het bewijst dat gij niet ons verderf, maar ons behoud nog zoeken wilt. Heere, geef dat wij er dan inderdaad ook erg in hebben en dat zo deze gelegenheid die we van u ontvangen niet zo voorbij zal gaan, maar dat we naar uw woord zullen gaan luisteren met aandacht, met geconcentreerde aandacht. En dat we voor uw woord ook zullen vallen als het ons vanavond schuldig stelt, want dat doet dat woord. Als we in de wet inblikken, in de spiegel van de wet, en vanavond heel speciaal in de spiegel van dat derde gebod waarin het over uw naam en over het gebruik en over het misbruik van die naam gaat, dan kunnen wij niet anders als we tenminste eerlijk met onszelf willen omgaan en als we eerlijk naar uw woord willen luisteren, dan kunnen we toch niet tot een andere conclusie komen dan dat uw woord ons allemaal onder de zonde besluit. En dat er geen ontkomen aan is. En dat de wet inderdaad ook bedoeld is en zo vanavond ook zal moeten functioneren als de kenbron van onze ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Heere, breng ons tot die bewustheid dat wij overtreders zijn en verbrekers van uw wet en schenders van uw eer en misbruikers van uw naam. Maar laten we dat dan ook in een oprechte verootmoediging en in verbrokenheid des harten voor u belijden. En wilt gij geven dat dat woord zo bij ons ook teweeg mag brengen wat het bedoelt teweeg te brengen. Dat we in het stof zullen buigen en dat wij voor u de Heere zullen erkennen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heere, maar dan is er toch ook nog evangelie. Dan laat u het daar toch niet bij dat veroordelend woord. Dan is er toch ook het evangelie van hem die de wet gehouden heeft. En die de overtredingen zijns volks gedragen heeft. En die verzoening gedaan heeft. Dan is er toch het evangelie van hem die gekomen is in deze wereld om tot zonde gemaakt te worden. En die vanwege het tot zonde gemaakt zijn de weg naar het vloekhout is gegaan en daar in de ontlediging zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Als een rantsoen, als een offerande voor zijn volk en voor de zonde van zijn volk. Heren, laat dat evangelie ons ook bereiken. Dat zonde en genade ons vanavond mogen worden gepredikt in de juiste verhouding, in het juiste evenwicht. En dat zo de boodschap, zoals u die ons nog laat horen, doel mag treffen en vrucht mag dragen en uitwerking mag krijgen. Zegen ons, Heren, in deze kerkdienst en wees in ons midden als een rechtend God, maar ook als een genadig en vrijsprekend en vergevend God. Wees in ons midden met de toepassende werking van uw Heilige Geest, opdat we het verstaan mogen, het een en het ander. En opdat wij vrucht in ons leven mogen voortbrengen van geloof en van waarachtige bekering. Zegen uw woord overal als het vandaag gepredikt is of in deze avonduren nog gebracht zal worden. Laat u niet onbetuigd, Heren, maar werk in veler harten en trek velen nog tot u. Ook uit deze wereld, ook uit degenen die van uw woord vervreemd zijn. Ja, haal ze overal vandaan, Heren, uit alle volkeren en natiën van deze aardbodem. En breng ze nog toe en voeg ze nog in als levende stenen in dat godsgebouw dat gij doet rijzen. Uit alle volkeren, Heren, wilt u ze trekken uit Israël, wilt u ze trekken uit dat de massa die van u niet weet, omdat die nog in heidendom en in bijgeloof en ongeloof verzonken ligt. Sterk degene die gij geroepen hebt om uw evangelie uit te dragen, mogelijk ook wel op eenzame posten En geef dat ze zien mogen dat u hun arbeid niet ijdel doet zijn. Denk aan alles wat in de dienst der barmhartigheid geschiet. Mag daarin ook iets van het evangelie doorstralen en zichtbaar worden. Misschien zozeer niet eens met het woord, maar dan toch met de daad. Want op die manier kan het evangelie ook doorgegeven worden. Heere, laat uw genade deelachtig worden aan hen die een weg van moeite en beproeving moeten gaan. Zegen allen die in nood en smart tot u het hart verheffen. Denk aan degene die ons regeren, die gij over ons plaatste en die verantwoordelijkheden dragen, die op allerlei terrein beslissingen moeten nemen, op economisch terrein, op allerlei maatschappelijke gebieden, maar die toch ook voor principiële beslissingen staan, zeker als het gaat om de ethische dingen. Heren, en daar ligt nu juist de grote zwakheid. Men kan zich wel beroemen, en dat is in de afgelopen week ook in allerlei hoogdravende termen gebeurd, dat onze economie zo goed vooruit gaat. Maar wie heeft begrepen dat dat een zegen van boven is? Een onverdiende zegen, want ondertussen struikelt het recht op de straten. En ondertussen regeert het geweld. En ondertussen zijn we vastgelopen op allerlei gebieden, omdat we u de Heere verlaten hebben. Want een wonder dat u toch nog naar ons omziet, Heren, en dat u toch nog niet in onze economie en in ons hele bedrijfsleven blaast. Dan zouden we krijgen wat we verdiend hebben. We willen een terugkeer bewegen en tot stand brengen. En we vragen naar u en naar uw sterkte. En wil recht en gerechtigheid bestellen. En wil u geven, o God, dat er weer een vragen naar u en naar uw sterkte zou mogen komen. Bij hoog en bij laag. Bij regeerders en bij onderdanen. Zegen zo ons volk. En wees gij nog met barmhartigheid over ons bewogen. Hoor ons, o getrouwe God, als we deze dingen u bidden. We kunnen niet pleiten op iets in onszelf. Maar hoor ons nog uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 74, vers 4, vers 7, vers 10 en vers 17. 74, vers 4, uw vijand heeft ter plaatse van het gebed. En dan vers 7, uw heiligdom is door het vuur verteerd. Vers 10, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet. En vers 17, herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is voor de kerkelijke kassen.
Thank you.
Het derde gebod dat vanavond onze aandacht vraagt, richt onze aandacht dus op de naam van God. En op de manier waarop we de naam van de Heere gebruiken. Of als we het verkeerd doen, de manier waarop de naam van de Heere misbruikt wordt. Die naam van God is van groot belang. In het eerste gebod werden we immers opgeroepen om de Heere te dienen en hem alleen. Maar dan moeten we weten wie de Heere is. In het tweede gebod werden we erdoor opgeroepen dat we de Heere moeten dienen op de manier waarop hij het heeft voorgeschreven. Maar alweer moeten we weten wie de Heere is. Kennen wij hem dan? Kunnen wij hem kennen? En waaruit kunnen wij hem dan kennen? Wel nu, wij kunnen hem kennen inderdaad omdat hij zich geopenbaard heeft. Hij heeft zich aan ons voorgesteld. Hij heeft zijn naam genoemd. Ik moet eigenlijk zeggen zijn namen. Want God heeft zichzelf vele namen gegeven. Er is in God zoveel dat het in één woord en ook in één naam allemaal niet te zeggen is. Vandaar dat er een veelheid van namen is in het woord van God. En zo heeft God zich dus aan ons voorgesteld. Zo heeft hij gezegd wie hij is, hoe hij heet, hoe hij ook is. Dan denk ik met name aan wat we noemen zijn wezensnamen. De eigenschappen van de Heere. Dan kunnen we denken aan God die ook de Heilige heet. En die de Barmhartige heet en de Almachtige en de Onveranderlijke. Dat ziet allemaal op hoe God is. Met andere woorden, we hebben in het woord van God een zeer brede en een zeer ruime openbaring ten aanzien van de vraag welke God nu recht heeft op onze dienst en op onze toewijding. Maar als het dan zo is dat God zijn namen heeft geopenbaard, dan is vervolgens van groot belang, hoe gebruiken we die naam nu? En aangezien wij zondaren zijn en vanuit ons zondig bestaan de neiging hebben, en bleef het alleen maar bij een neiging, maar die neiging die komt ook openbaar, die wordt ook zichtbaar, die neemt gestalte aan. Aangezien wij zondaren zijn en vanuit ons zondig bestaande neiging hebben om alles te misbruiken, op een verkeerde manier te gebruiken, is het gevaar niet denkbeeldig dat wij ook de naam van God zullen misbruiken. En daar heeft God op gerekend in zijn wetgeving. En hij heeft daar speciaal ook nog een van de 10 geboden aan gewijd. En dat is het gebod dat vanavond voor ons ligt. Gij zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken. Niet ijdel, niet zinloos, niet zonder zin, niet leeg gebruiken. En daar zegt de Heere dan ook nog bij, want zulke mensen die dat wel doen, die mijn naam wel ijdel gebruiken, die zal ik niet onschuldig houden. Met andere woorden, die zullen mijn straffen dragen. En we zullen zien hoe dat zelfs onder het Oude Testament gestalte moest krijgen. De straffen op de overtreding van dit gebod. De straffen op het misbruik van Gods naam. God heeft zichzelf dus namen gegeven. En dat niet zozeer omdat hij zich wilde onderscheiden van afgoden. Ook dat wel. Er is natuurlijk maar één God, maar in de gedachtenwereld van velen, in de gedachtenwereld van de heidenen, maar het heeft ook heel lang en heel vaak in de gedachtenwereld van Israël zo geleefd, waren er naast God ook nog andere goden, de afgoden. En daar ging het in het eerste gebod over, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nu, zo is het natuurlijk in die wereld van toen ook wel nodig geweest dat de Heere zich een naam en namen gaf om het volk te laten weten over wie het ging in onderscheiding van Baal en Astarte en Kamos en Dagon en Milkom en andere goden, hoe ze ook verder maar geheten hebben. Maar dat is de hoofdzaak nog niet. God geeft zichzelf niet alleen maar namen en niet in de eerste plaats namen om daarmee onderscheid aan te brengen tussen zichzelf en andere zogenaamde goden. Maar het belangrijkste bij die namen die God zichzelf gegeven heeft is, ik noemde dat al, hij wil zichzelf bekendmaken. En dat heeft hij van meet af gedaan. Als we dat nagaan, dan zien we dat er ook voortgang, progressie is. Dat de Heer iedere keer weer iets aan die godsopenbaring, aan die zelfopenbaring toevoegt. En dat hij iedere keer weer een andere naam bekend maakt. Aan Abraham was hij bekend als de El Shaddai, de Heere, de God die almachtig is, God de Almachtige. En zo hebben de patriarchen hem gekend. Maar dan komt de geschiedenis van Mozes en dan maakt de Heere zich bijvoorbeeld bekend op de vraag van Mozes als hij naar Egypte gestuurd wordt. En als Mozes dan zegt, stel dat de Israëlieten vragen in wiens naam ik kom en wie mijn zender is, wat moet ik dan antwoorden? Toen zei de Heere, zegt dan maar, Yahweh heeft mij gezonden, de ik zal zijn die ik zijn zal. En zo is er, naarmate de oudtestamentische openbaring voortgaat, iedere keer weer iets wat de Heere aan die openbaring van zichzelf toevoegt. We krijgen bij de profeten steeds een duidelijker beeld, een vollediger beeld van hoe God is. In zijn deugden ook, als de rechtvaardige en als de barmhartige, als de heilige en als de eeuwige en als de genadige God. En dan komen we bij het Nieuwe Testament. En daar lezen wij ook de voortgang van de godsopenbaring, met name door de hoogste profeet gegeven, door de Heere Jezus Christus. En er is nooit iemand geweest die zo duidelijk en zo naar waarde God heeft kunnen openbaren dan de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard, zegt Johannes. Niemand heeft ooit God gezien, Jesaja ook niet. Ja, wel in een visioen zag hij de Heere op zijn troon, maar dat was in een visioen. Maar verder moet inderdaad gezegd worden dat niemand ooit God gezien heeft. Maar hij, Gods eigen zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem wel gezien. Die kent hem aangezicht tot aangezicht. En die heeft hem ons geopenbaard. Vandaar dat in het Nieuwe Testament de rijke aanvulling komt, ook ten aanzien van de godsopenbaring. Ik heb uw naam hun bekendgemaakt, zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Gemeente, wat zijn wij onuitsprekelijk rijk bevoorrecht dat we deze dingen weten. Vindt u niet? Onuitsprekelijk rijk bevoorrecht dat we weten van Gods almacht en van zijn goede tierenheid en van zijn barmhartigheid en van zijn vaderschap. Er zijn zoveel mensen die deze dingen niet weten. Heidenen weten er niks van. Joden kennen wel wat van God en van de Godsnaam. Maar ze kennen die godsopenbaring zoals wij die in het Nieuwe Testament hebben ontvangen via de Heer Jezus Christus weer niet. Velen zien het ook niet. Velen zijn er die het wel zouden kunnen weten, maar die er totaal onverschillig tegenover staan. En die het niks deert dat de Heer zich heeft willen bekendmaken. Die versmaden de godsopenbaring. Wat zullen ze zich daar druk om maken? Ze hebben andere dingen waar ze hun aandacht aan besteden. Maar wat zijn wij, ik herhaal het nog een keer, onuitsprekelijk bevoorrecht dat wij het wel weten en dat wij zondag aan zondag van deze God mogen horen. En dat zijn naam over ons uitgeroepen is. Ook dat, dat niet alleen zijn naam aan ons iedere keer weer wordt voorgesteld en bekendgemaakt, maar dat de naam, en dan denk ik aan de naam van de drieënige Vader, Zoon en Heilige Geest, ook nog een keer over ons uitgeroepen is. bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Maar elke keer als we samenkomen in zijn naam. En als het samen zijn van de gemeente direct van meet af gesteld wordt in het teken van deze drie enige God. Wat spreekt daar een zorg van de Heere in? En wat komt daar een liefde van de Heere in uit? Maar wat is daar tegenover het misbruiken van die naam erg? Vooral als het gebeurt, ja altijd, maar vooral als het gebeurt door mensen die weten met welke bedoeling God zijn naam heeft geopenbaard. Namelijk dat wij hem zouden kennen, dat wij hem recht zouden kennen, dat we hem zouden leren eerbiedigen en liefhebben en vrezen. Dat was toch Gods bedoeling toen hij zei hoe hij is, toen hij, als hij zegt wie hij is, hij zoekt contact. Als mensen tegenover elkaar staan, je hebt elkaar nooit eerder gezien en je zoekt contact, je wil met elkaar in contact, in gesprek komen, dan begin je met je aan elkaar voor te stellen. Dat is bedoeld om een soort brug neer te laten of een soort weg te creëren, waardoor je naar elkaar toe kunt komen. Als God zichzelf bekend maakt aan ons, dan is dat ook om een weg te maken, om naar ons toe te komen. Om vertrouwelijk met ons om te gaan. Hij met ons en wij met hem. Dat is de bedoeling. Dat is het doel van die naam. Wat is het in dat licht gezien erg als die naam op een andere manier gebruikt. Ijdel gebruikt wordt. En daar waarschuwt dan ook het derde gebod tegen. Natuurlijk, de Heere zoekt zijn eigen naam ook te beschermen. En hij zoekt door dit gebod de mens ook voor die zonde te bewaren. Dat is toch het doel van Gods geboden? God zoekt ons te bewaren voor de zonde. En daarom bouwt hij die heining van zijn wet om ons leven heen. Omdat als wij buiten dat terrein gaan, als wij die grens overschrijden, als wij die heining neerwerpen, we daar komen waar Gods gramschap brandt. Daar is de zonde en daar wil God ons voor bewaren en daarom zegt hij tegen Israël, en dat gaat over het hoofd van Israël heen, ook naar ons toe. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Israël, het is uw God die zijn naam geopenbaard heeft. Zult u de naam van uw God, uw eigen God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, op een verkeerde, op een onterende, op een oneerbiedige, op een zondige manier gebruiken, zult u dat doen, Israël? En pas het maar toe, want zo zegt de Heer het elke zondagmorgen tegen ons. Zult u, die elke zondagmorgen ook moogt horen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, zult u die naam van deze uw eigen God gaan misbruiken? Nee, God zoekt ons ertoe te brengen dat wij dat kwaad zullen vermijden, zo goed als elk kwaad. Maar dan moeten we wel weten, en onze catechismus gaat daarin voor, wat is dat dan? Wanneer misbruiken we Gods naam? Wat is dat ijdel gebruik? En wat is daartegenover het rechte gebruik? Hoe doen we het verkeerd? Maar ook hoe doen we het goed? En ik heb u dat al eerder gezegd bij de geboden. Elk gebod heeft een negatieve kant en een positieve kant. En dat vindt u in de catechismus terug. Het negatieve gedeelte, dat vindt u in het begin van antwoord 99. En het positieve, hoe het dan wel moet en hoe het dan wel de Heere wel behagelijk is. En hoe de Heere het wel bedoeld heeft, dat vindt u in het tweede deel van antwoord 99. Laten we ons vanavond beperken tot het eerste deel. Het negatieve dus. Dan hopen we een volgende keer hoe het dan wel moet te bezien. Wat is dus dat misbruik, dat ijdel gebruik? Nou, in het algemeen gesproken zou je kunnen zeggen, daar valt nou alle vorm van ontheiliging van God en van zijn naam en van alles wat heilig en wat eerbaar is onder. Er wordt gesproken hier over vloeken. Er wordt gesproken over valse eed. Er wordt gesproken over onnodig zweren. Nou, dat zijn de dingen die je allemaal om je heen ziet. De dingen die naast allerlei andere kwaden in de maatschappij ook duidelijk opvallen. En hoe langer hoe meer opvallen. Natuurlijk, er is geweld. Geweld op onze straten. Er is dat op de spits gedreven individualisme. Waardoor mensen zich niks meer aantrekken van een medemens. En als iemand maar een vinger naar ze uitsteekt, dan kunnen ze erop rekenen dat dat individualisme de toon aan zal geven. Blijf uit mijn buurt. Dat gaat hoe langer hoe meer in onze maatschappij meespreken. En de toon aangeven. En er is nauwelijks iemand, er is niemand die daar een adequaat antwoord op weet. Zover is het ons uit de hand gelopen. Er is verslaving. In allerlei vorm verslaving. Er is onzedelijkheid. Er is een goddeloosheid op dat gebied zich aan het manifesteren, waardoor je soms niet eens meer weet in welke richting je kijken moet, zelfs op de openbare weg. Maar er is ook dit kwaad. Dit kwaad dat alles wat heilig is, neergetrokken wordt, in de modder getrokken wordt. Dat de heilige dingen, Gods dingen, gebruikt worden om mee te zondigen. Dat de naam van God aan God ontnomen wordt en dat ik daar beslag op ga leggen om mijn boze hartstochten mee bot te vieren. Om mijn woordenschat zo aan te vullen dat ik uiting kan geven aan mijn frustraties en aan mijn boosheid of gewoon aan mijn onverschilligheid. Dan moet de naam van God dan voor dienen. En sommige mensen doen dat als het ware om de andere zin. Dat is een ziekte. Je kan rustig zeggen dat is een ziekte die de hele maatschappij doortrokken heeft. En overal kun je het horen. En overal kun je het lezen ook. En terwijl er overal bepalingen voor zijn, mogen er geen bepalingen meer zijn tegen vloeken. Want de mens is vrij in zijn meningsuiting. Zo hebben we van de mens een afgod gemaakt. De mens moet vrij zijn. En het een van de grondrechten is dat hij meningsuiting moet hebben en dat hij daar vrij in moet zijn. Dus dan moet hij dit ook kunnen doen als hij dat wil. Dat zijn zo wat van die dingen die laten zien hoe ver we weg zijn, ook als volk. En dat doen nou niet alleen de vijanden, natuurlijk die doen dat. De vijanden van God en van zijn dienst maken op deze manier duidelijk dat ze God vijandig zijn, zo was het. Onder het Oude Testament ook, we zongen met de 74ste psalm, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd, de vijand van uw dienst verbasterd. En dat zijn dan de vijanden die inderdaad Gods naam belasteren en bezoedelen. Maar laten we niet alleen naar die vijanden kijken. God heeft van de hemel neergezien of er iemand rechtvaardig was en hij zag er niet één. Wat hij wel zag bij elk mens van natuur is dat hun keel een geopend graf is. En dat er slangenvenijn onder hun lippen is. God heeft geen vleiende dingen van een natuurlijk mens te zeggen. En als je eerlijk luistert naar het oordeel Gods over een natuurlijk mens en over het verdorven zondaarshart, dan hou je niet veel meer over. En dan is er niet veel meer eer in te leggen. Dat heeft God gezien. Een keel is een geopend graf. Onze keel ook. En dat geldt van kerkmensen inderdaad. Van jongens en meisjes. En ouders en ouderen. misschien komt dat allemaal nog niet zo openbaar in een grof en gruwelijk, tot in de gruwelijkste vormen toe, van een misbruiken van Gods naam. Maar het komt toch openbaar in een leeg, zinloos, ijdel, nutteloos gebruiken van die naam. Het zonder enig doel, als je boos bent, ja, als je verbaasd bent, u herkent het wel. Als je teleurgesteld bent, dan moet de naam van God erbij gebruikt worden. Als je sterke uitdrukkingen wil gebruiken. Maar het is allemaal wel kwetsend voor God, die het behoud van zondaren zoekt en die daarom zijn naam gegeven heeft. En wat zijn er vaak een onbezonnen uitdrukkingen. Dan gaat het nog niet om vloeken, maar dan gaat het om wat we dan noemen bastaardvloeken, van die halve vloeken waarbij de naam van God niet helemaal uitgesproken wordt en waarbij de naam van Jezus afgekort wordt en waarbij de hemel ineens weer ter sprake moet komen. Dat zijn dan weliswaar geen volledige vloeken, maar dat is toch in dezelfde richting. Dat is ook misbruiken van de heiligheden. Zoals er meer van die uitdrukkingen zijn, waarbij een mens zich zijn eigen woorden geloofwaardig moet maken als hij zegt in hemels naam of in Gods naam enzovoort. Een mens heeft wat van die dingen uitgevonden, die beslist niet bedoeld zijn om de naam van de Heere te heiligen en God de eer te geven. En als ik nou toch over deze dingen spreek, dan kun je dat nog uitbreiden, want wat wordt er dan vaak ook uit de Bijbel geciteerd op een manier die ook aan het woord van God geen recht doet. Wat worden daar uitdrukkingen en teksten uit de Bijbel naar voren gehaald om de zaken een beetje belachelijk te maken. Het lust me niet om voorbeelden te geven, maar ze zijn er zat. Waarom gebruiken we die uitdrukkingen? We hebben gelezen in Matteüs 12, dat de mens, en laat dat in uw hart inzinken, dat de mens van elk ijdel woord rekenschap zal moeten geven. Van elk ijdel woord. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik bedoel het niet zo slecht. Ik bedoel het helemaal niet zo verkeerd. Ja, het is een zwakheid van me. Mijn woordgebruik is niet altijd zoals het moest wezen, maar ik bedoel het echt niet verkeerd. Nou, dat is niet zo'n best als je het niet verkeerd bedoelt en als je het toch doet. Gods naam gebruiken terwijl je er niks mee bedoelt. Gods naam gebruiken terwijl je er niks mee bedoelt, gedachteloos. De naam van de Heere gebruiken, alsof dat helemaal niks betekent. En alsof God daarover niet zou mogen toornen. Kunnen we, mogen we wel gedachteloos over God de Heilige spreken? Is het niet erg te bedenken dat God ons een spraakvermogen gegeven heeft? En moet u daar eens over nadenken, hoe prachtig dat is als schepping van God. Hoe dat daar met de stembanden en dat strottenhoofd en de lucht die er over die stembanden heen gaat, zo kan worden dat onze mond via tong en tanden allemaal letters en woorden kan gaan formuleren. En dat dat inderdaad begrijpelijke taal gaat worden waar een ander inderdaad ook iets van begrijpen kan. Dat heeft God geschapen. Dat kunstwerk hebben wij niks aan gedaan. Dat heeft God geschapen. En je hebt het zomaar gekregen, als een geschenk van de Heere, zoals we onze andere zintuigen en al die andere lichamelijke functies allemaal als een geschenk van de Heere gekregen hebben. God, onze Schepper, geeft het ons genadiglijk te gebruiken. Daarnaast heeft God zijn naam geopenbaard, heeft hij gezegd, zo ben ik. En een mens gaat en die scheppingsgaven en die woordgaven, de openbaring Gods, gebruiken om ermee te zondigen. Kinderen beginnen er al mee. Die leren het op straat, aangenomen dat ze het niet thuis leren. En dat ze het niet van de televisie leren. Maar dan leren ze het op straat. Ze nemen het zomaar over. En ze kunnen soms alleen nog maar een beetje krom praten. Zodat een buitenstaander buiten de familie het amper verstaat. Maar een lelijk woord gaat er al gauw tussendoor. En een hele of een halve vloek. Je bent niet eens meer verbaasd als je een klein kind dat ook hoort doen. Het zou niet zo slecht wezen als sommige ouders hun kinderen de mond eens met een stuk zeep uitwasten. Al weet ik wel dat dat de kwaal niet verhelpt. Want het is geen kwestie van onze mond tenslotte. Het is een kwestie van ons hart. Daar komt ook dit kwaad vandaan. Dit kwaad. Als de Heer Jezus zegt wat er uit het hart van de mensen voortkomt, dan staan de godslasteringen daar ook bij genoemd. En dat is het probleem. De boom van ons leven. De Heer Jezus gebruikt in Matthäus 12 dat beeld. De boom van ons leven deugt niet. En als de boom niet deugt, dan deugen ook de vruchten niet. En als het hart niet deugt, dan deugen ook de woorden niet. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Dan weten we tenminste maar waar het vandaan komt, gemeente. Maar dan weten we ook waar we naartoe moeten. En wat onze eerste grootste nood is. Onze eerste en onze grootste nood is dat we een verdorven hart hebben. En dat we zo dringend een nieuw hart moeten hebben. En dat de Heere, en Hij is de enige die het doen kan, dat hart inderdaad zal gaan vernieuwen. Wij kunnen ons een ogenblik onder de indruk van de dingen die vanavond genoemd worden misschien wel eens voornemen. Ik zal eens op mijn spraakgebruik letten en ik zal eens dat beste voornemen, dat mag u wel houden. Maar of het daarmee gered is, dat zal de tijd leren. Maar de tijd zal denk ik leren dat het daarmee niet gered is. Maar wat er gebeuren moet, dat is dat wij door de genade Gods gebracht worden tot een nieuw beleven. Tot een nieuw hart. En zo ook tot nieuwe uitgangen des harten. Dat we nieuwe mensen worden. En als we een nieuw mens worden, dat we dan ook een nieuw spraakgebruik gaan krijgen. En dat dan speciaal toegespitst op het gebruiken van de naam des Heren. Een nieuw hart. Ik loop even vooruit op dat positieve. Een nieuw hart dat ook grotelijks respect en eerbied voor deze God gaat krijgen. En dat het als een wonder gaat beleven dat deze God die daar niet toe verplicht was, toch in zijn zondaarsliefde zijn naam aan mij bekend gemaakt heeft en mij een middel gegeven heeft om hem aan te spreken, hem aan te roepen, hem mijn noden bekend te maken, hem om zijn gunst te bidden. Maar er is nog iets, en dat noemt onze catechismus ook tweemaal zelfs, in antwoord 99 en in vraag 100. Want nou kun je zelf een ingetogen leven leiden. En nu kun je geen onvertogen woord spreken. En je wachtte voor dit kwaad, zodat uit onze mond geen ijdel gebruik van de naam des Heren voortkomt. We vloeken niet, we zweren niet onnodig, we lasteren niet. We doen die dingen niet. Maar je kunt je ook schuldig maken aan dit gebod als je met je zwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maakt. En dat wordt in vraag 100 nog eens een keer naar voren gebracht met deze woorden. Als gevraagd wordt dat God zich ook over diegene vertoort die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden. Met andere woorden, er is hier ook een mogelijkheid van zonde van nalatigheid. Zonde van bedrijf, maar ook zonde van nalatigheid. Het gebeurt in je omgeving. En dan? Ja. toezien. Maar de Heer zegt, dan maak je je medeschuldig. Wie zwijgt, stemt toe. Je laat dat begaan. Ben ik dan ook schuldig? Jazeker. Heb geen gemeenschap met de onreine dwergen der duisternis, maar bestraft ze veel eer, zegt de apostel. Ja, maar je kunt toch niet altijd en overal, ik weet het, de wijze zal ook in dat opzicht tijd en wijze weten, en er zijn omstandigheden dat het beter is te zwijgen, dat kan, maar de Heere geeft de zijne toch wel de verplichting mee als je enig besef hebt van wat die naam van de Heere betekent en wat de Heere ermee voor bedoeling had toen hij die naam gaf. De Heere geeft de zijne toch wel een opdracht mee om dat kwaad zoveel mogelijk te weren en tegen te staan. Waarom? Omdat de goddeloosheid bestraft moet worden en omdat de mens toch tot kennis der waarheid moet komen. Nee, dan gaat het niet om stenen te werpen om uit de hoogte neer te zien. Als je het zo doet, dan heb je het van tevoren al verknoeid. Als je zo een ander probeert van het vloeken af te helpen, afstotend en hoogmoedig, dan moet je niet denken dat je iets bereikt. Maar als de Heere er zo over spreekt, dan bedoelt hij dat het in een geest der liefde en in zachtmoedigheid gedaan wordt. Om te winnen. Om te winnen. En overigens, wie durft er te zeggen dat hij vrij uitgaat? Wie durft er te zeggen dat hij, wat allerlei onzorgvuldige uitdrukkingen betreft, vrij uitgaat? Wie durft er te zeggen dat hij de naam des Heren alleen maar op de rechte wijze gebruikt, met eerbied en diep ontzag? Wat zijn we onzorgvuldig, of u niet? Onzorgvuldig in de manier waarop we de Heren dienen. God vraagt een heilig gebruik van zijn naam. God vraagt eerbied in heel ons leven, in heel onze godsdienst. Op het terrein van dit derde gebod ligt ook de manier waarop we ons gedragen in de kerk. Bijvoorbeeld, of de manier waarop we ons gedragen als er thuis gebeden wordt. Is er eerbied? Is er eerbied in het naderen tot God bij degene die voorgaat in het gebed? Bij degene die meebidden aan de tafel? Is er eerbied, het gaat om de naam van God. En dat gaat uiteindelijk, is dat van toepassing op heel de godsdienst. Natuurlijk, een mens mag vertrouwelijk met de Heere omgaan. Dat is een van de vruchten van het feit dat de Heere zijn naam geopenbaard heeft. God zoekt die omgang met mensen, kinderen. En de mens mag daarop reageren, met eerbied zeker, maar dan toch ook met vertrouwelijkheid. Maar dat mag nooit oneerbiedigheid worden. Dat mag nooit ontaarden in gedachteloosheid. Niet in ons bidden, niet in ons zingen, niet in ons bijbellezen. Hoe bidden we? Hoe zingen we? Hoe luisteren we? En ook in ons privéleven, in onze gebeden, bereiden we er ons wel eens op voor als wij tot God gaan bidden. Ik weet wel, de gebeden aan tafel, die zijn misschien wel eens allemaal onvoorbereid. Maar dat, of is dat er in uw leven niet, dat persoonlijke zoeken van de Heere, dat stil zijn voor God en de eenzaamheid opzoeken, dat onderzoeken van zijn woord, maar ook na of voor het onderzoeken van zijn woord zijn naam aanroepen en onze noden hem bekendmaken, gebeurt dat op de juiste eerbiedige wijze, waarbij we ons voorbereid hebben. Of is dat bidden, ook dat persoonlijke naderen tot God, vaak maar koud en ongevoelig en formeel? Dat heeft ook allemaal met dit gebod te maken. En dan denk ik nog aan iets anders. We zullen ook eerlijk moeten zijn in het naderen tot God, in het spreken tot God, in het noemen van zijn naam. Eerlijk, ja, niet geveinsd. Niet geveinsd. Niet tot God naderen met de lippen terwijl ons hart zich verre van hem houdt. Niet Gods naam op de lippen nemen, terwijl wij hem niet lief hebben en niet eens begeren lief te hebben. Dat is ook ijdel gebruik. Mensen die zichzelf een gedaante van godzaligheid geven en die het alleen maar doen voor de mensen. En die soms ook nog indruk kunnen maken op mensen omdat ze zulke gebedsgaven blijken te hebben. Maar hun hart is er niet in. Dat is ook misbruik. Over God en over zijn dienst en over zijn naam spreken en misschien wel preken. En er van binnen niks van voelen. Over Christus spreken en er van binnen niks van voelen. Dat heeft ook met deze zonde te maken. En dan niet alleen wat we met woorden doen, maar wat we met ons gedrag ook zouden doen. Ons gedrag, jazeker. Wat denkt u dat een onzorgvuldige en een onchristelijke en een slordige levenswandel van zogenaamde christenen in de wereld veroorzaakt? Als David gezondigd heeft, dan zegt de Heer, ge hebt een vijanden des Heren doen lasteren. Heeft David aanleiding toegegeven. Dat de vijanden Gods naam konden gaan misbruiken. En dat sommigen er aanleiding in vinden. In de slordige wandel van christenen die de naam hebben dat ze dienstknechten en kinderen God zijn. Dat de vijanden in hun gedrag aanleiding vinden om kwaad van God te spreken. Het komt er nauw en precies op aan hoe Gods volk leeft in deze wereld. Schijnende als lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. U moet er maar op rekenen dat we in zo'n wereld leven waarin een krom en verdraaid geslacht leeft. En dat heeft soms maar weinig nodig om kwaad van God te spreken. En de bladen die beheerd worden door een krom en verdraaid geslacht hebben soms maar weinig geruchten nodig om een kwaad gerucht van de Heere te verspreiden. En mensen, christenen, kerkmensen, ambtsdragers hebben daar soms alle aanleiding voor gegeven. U weet waar ik op doel. Leest u de krant maar. Wat luistert het nou? En wat komt het precies? Gemeente, zijn we ervan overtuigd, want dat zoekt de Heere vanavond, ons te overtuigen dat we schuldig staan. En dat we dit gebod allemaal verzaakt hebben. Of onze naam er met initialen voor in de krant staat of niet. Maar bij God staat onze naam voluit geschreven. En is bekend als een overtreder ook van dit gebod. Door ons spreken en door ons zwijgen. O, als we dan bedenken hoe God het bedoeld heeft. En wat God op het oog had toen hij onze naam, zijn heilige naam, voorhield. En toen hij zich aan ons voorstelde, ik ben God Almachtig. Ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de barmhartige. Ik ben de onveranderlijke. Ik, de Heere, word niet veranderd. Ik ben de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Als we dan bedenken hoe God dat bedoeld heeft en wat we daar nou mee zouden moeten doen. En hoe we die naam, mag ik het zo zeggen, met beide handen zouden moeten aangrijpen. Als het middel dat God gegeven heeft om tot hem te naderen, in smeking en een gebeen, om ons verloren bestaan bij hem te brengen. En als we in het licht daarvan zien hoe we met die naam van God vaak zijn omgegaan en hoe gedachteloos we die naam van God gebruiken, dan hebben we vanavond alle reden om ons te schamen, of niet? En dan hebben we alle reden om voor God te bukken. En als we dan, en dat heb ik nog niet genoemd, maar dat staat er ook bij, als we dan bovendien nog een keer bedenken dat dit de zonde is, waarvan onze catechismus zegt, en dat zegt onze catechismus op grond van het woord van God, dat dit de zonde is die door God als de zwaarste wordt getaxeerd. Er geen erger zonde is dan de lastering van zijn naam. En ik zei, onze catechismus bewijst dat vanuit het woord van God als verwezen wordt naar Het 24e hoofdstuk van het boek van Leviticus. Kent die geschiedenis? Zou geen kwaad kunnen om hem samen even te lezen in het 24e hoofdstuk van Leviticus. En dan moet u niet zeggen dat is Oude Testament. Natuurlijk is het Oude Testament. En natuurlijk liggen de dingen vandaag een beetje anders. Maar hier wordt wel een principe aangegeven. Vers 10 van Leviticus 24. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit die in het midden van de kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. Dat heb je van een gemengd huwelijk. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Dat was niet per ongeluk, dat slipte niet uit zijn mond, maar uitdrukkelijk. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dibri uit de stam van Dan. En ze legden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring zou geschieden. De Heere sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloeker uit tot buiten het leger. En alle die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende, en ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben. Hij zal gedood worden. Moet je eens indenken. Waar de mensen bij toen ze die man hoorden vloeken. Ze wisten er geen raad op. Ze hebben hem naar Mozes gebracht en Mozes wist er ook geen raad op. Hoe moet dat nu met deze man? God heeft gezegd, gij zult de naam des Heeren, uw gods, niet ijdel gebruiken. Want heeft Mozes van de Heeren antwoord gekregen hoe ze met hem moesten handelen. En die mensen die erbij waren, die moesten als eerste getuigen optreden. Daar stond die vloeker. En die getuigen moesten hun hand op zijn hoofd leggen. En daarna is die gestenigd. Omdat God zich zo gruwelijk vertoornt over dit kwaad. Dat gebeurt niet meer, natuurlijk. Dat is het verschil tussen de tijd van toen en de tijd van nu. En we kunnen de situatie van ons vandaag met ons volk niet vergelijken met de situatie van Israël toen, de theocratie van toen. Het geeft wel een principe aan. Zo zwaar rekent God dat aan. Zo zwaar. En vandaar dat onze catechismus kan zeggen dat er geen zonde erger is in Gods oren dan de lastering van zijn naam. Als je dat er dan ook nog bij bedenkt, gemeente, dan is het om te huiveren als we dan ons eigen leven zien. Niet waar? Om te huiveren. Wat moet er van ons worden als God ons gaat vergelden naar onze zonden en onze ongerechtigheid? En dan hoeft het eerste en het tweede en het vierde tot en met het tiende gebod nog niet eens in aanmerking te komen. Dan is dit gebod voor God aanleiding genoeg om zijn gramschap over ons uit te gieten. Of bent u er nog niet van overtuigd? Wanneer zou u dan overtuigd worden? Laat dit duidelijk zijn. En laten we dit vanavond allemaal beseffen. We hebben een nieuw hart nodig. Maar wat hebben we ook nodig? De vergeving. Wat moeten we dringend naar die troon der genade toe, gemeente? Jong en oud. Wat moeten wij de Heere aanroepen en aanlopen als een waterstroom? Met de smeking, Heere, vergeef toch de ongerechtigheid. Vergeef toch dat misbruiken, dat zinloze gebruiken, dat onnadenkende gebruiken van uw naam, dat spreken over u gedachteloos, dat ons door ons zwijgen medeplichtig maken aan de zonde van anderen. O God, vergeef het toch om Christus wil, want alleen het bloed van Jezus Christus kan ons ervan verlossen. Dat bloed en de geest van Christus alleen kan ons zodanig vernieuwen dat onze tong en mond en harten diepste grond God wel behagelijk zullen zijn. Maar dat was toch een zaak van de hart? Nu, maar die geest alleen heeft toegang tot dat hart. En die geest alleen weet hoe hij uit dat hart moet wegdoen. Uitruimen al die dingen die ook op dit terrein bij dit gebod ons schuldig stellen. Die geest moet ons een nieuwe gezindheid geven. En de nodige eerbied en het besef van heiligheid schenken. Zodat die geest ons ook leert om zo over God te spreken en zo tot God te spreken en zo Gods naam aan te roepen en zo van God te zingen, dat het God echt wel behagelijk zal zijn en dat hij door ons de rechte wijze zal worden aangebeden en vereerd. Zullen we die weg dan maar gaan naar de genadetroon? Met de zonde die God vanavond blootgelegd heeft. Zullen we die weg dan maar gaan met dat hart, dat verdorven hart, wat de Heere vanavond aangewezen heeft. Die weg gaan naar de genadetroon. Naar die barmhartige hoge priester. Die zondeloze Heere Jezus. Die een volkomen gerechtigheid heeft teweeggebracht, ook voor vloekers. Ook voor misbruikers van Gods naam. Mits zij dat eerlijk voor God ook leren erkennen en beleiden. Zullen we die weg dan maar gaan naar de genadetroon. Ook met die zonde van nalatigheid. Met die zonde van medeplichtigheid. Dat we het voor de eer en voor de naam van de Heere niet hebben opgenomen. En dat we de naam van de Heere zo menigmaal, zonder dat we er wat van zeiden, door het slijk hebben horen halen. Zullen we met die zonde van bedrijf en van mijn nalatigheid de toevlucht maar nemen tot hem die schuldigen vergeving wil schenken. Ter wille van de verdiensten van de Heere Jezus. Die beschuldigd is, u weet dat wel, van godslastering. Hij heeft God gelasterd, zeiden ze. En dat was toen hij zichzelf de Zoon van God noemde. En dat kon en dat mocht hij niet zeggen volgens de Joodse raad. En toen hebben ze hem vanwege godslastering ter dood veroordeeld. En dat past ook in Gods verlossingsplan. Zo moest dat. Zo is er voor godslasteraars die de dood hebben verdiend, toch vergeving. Dankzij deze vanwege godslastering ter dood veroordeelde zaligmaker. Wat heeft God de dingen dan weer schoongemaakt op zijn tijd? Wat heeft hij in dat verlossingsplan dat hij gemaakt heeft en uitgevoerd heeft niets overgeslagen? En wat heeft hij mensen die zich schuldig leren weten ook aan dit gebod? Toch ruimte om hoop voor hoop en verwachting gegeven. Toen hij zijn zoon onrechtvaardig liet veroordelen tot de doodstraf. Omdat hij zogenaamd God gelasterd had. Wel, daar is een weg tot behoud. Er is vergeving. En er is vernieuwing. Opdat God gevreesd zou worden. Amen. We zingen Psalm 19, het 7e vers. Thank you. voor samen danken. Getrouwe God, wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. Maar als wij eerlijk naar uw woord geluisterd hebben, Heere, dan zou de moed ons ontzinken. Want wie zijn wij? En hoedanig is ons leven? En wat is ons spraakgebruik? En wat zijn onze zonden van bedrijf en van nalatigheid? U hebt ons allemaal onder de zonde besloten, Heer, en er is niemand, of hij moet wel helemaal doof zijn, en helemaal ontwend aan uw spreken, er is niemand die kan zeggen dat hij vrij uitgaat. Alles getuigt tegen ons, o God, en wie zijn wij, dat wij de moed zouden hebben om toch nog uw naam aan te roepen. Met onze naam, met onze mond, uw naam uit te spreken. Uw naam die zo vaak door het slijk gehaald is. Uw naam die zo vaak misbruikt is. Uw naam die zo vaak gedachteloos op onze lippen was. O God, wat hebben we veel vergeving nodig. En wat is dat bloed van Christus onmisbaar. Doe ons dat allemaal beseffen. Doordring ons allen daarvan. Tot in het diepst van ons bestaan. En wat is de geest van Christus nodig om vernieuwd te worden en herschapen te worden, om dat heilige en eerbiedige gebruik van hem te leren, van die geest der genade en der gebeden. O God, wat hebben we nodig dat u ons niet doet naar onze zonde, want dan is het verloren, maar dat u nog genade geeft. En dat u nog om Christus wil op ons neerziet. Anders zou het ook nooit kunnen. Heere, wat we gehoord hebben, laat dat niet tevergeefs gepreekt zijn. Laat dat niet langs ons heen gaan. Laat dat niet een ogenblik de vijver van ons hart beroeren. Terwijl de rimpels straks alweer weg zijn. Maar laat het echt ook doordringen tot in ons hart. En laat het inderdaad vrucht dragen. En laat het ons brengen bij die genadetroon. Heren, laten we dat met elkaar voor uw heilig aangezicht mogen afspreken. Dat we met onze zonden en ellenden ons tot u ter genezing zullen wenden. En dat wij niet zullen rusten voordat en het bloed en de geest van Christus ons ten deel zijn geworden. En dat we zo dankzij dat bloed en dankzij die geest van Christus toch voor u kunnen bestaan. Zegen uw woord en heilig het aan ons aller hart, ook bij de jongeren, ook bij de kinderen. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 139, en daarvan het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.